When two of us are up here, one speaking in English and one in Dutch.
Als er twee hier zijn, de een die Engels spreekt en de ander in Nederlands.
The one who is working the hardest.
Degene die het hardste werkt.
Is the one who is translating.
Is degene die het moet vertalen.
I know that's tremendously difficult.
Ik weet dat dat heel erg moeilijk kan zijn.
I think when a man gets through translating, his brain is fried.
Als de persoon die alles vertaald heeft aan het eind komt, dan is zijn hersenen die staan helemaal op springen.
And I have to apologize to Tertiana.
En ik moet mezelf weer ontschuldigen.
Because I was supposed to get this lesson to him ahead of time.
Omdat ik de les die ik vanmiddag ga brengen, dat hij die mij zou laten zien van tevoren.
So he would have an idea of what he would be translating.
Dat ik in ieder geval ongeveer een idee had waar het over zou gaan.
So he is at a disadvantage.
Dus ja, ik kom eigenlijk wat tekort.
Because I didn't do it.
Want dat is niet gebeurd.
So have sympathy for Hurt Jan. Let's talk about a Christian's outward and inward appearance.
Laten we vanmiddag wat nadenken over het uiterlijk en het innerlijk van een christen.
In your Bible, turn to 1 Samuel chapter 16.
Als je een Bijbel bij je hebt, 1 Samuel hoofdstuk 16.
Saul was king of Israel.
Saul was koning van Israël.
Saul had been unfaithful to God.
Saulus was niet gehoorzaam geweest aan God.
We saw one example of that in the previous lesson.
We hebben daar één voorbeeld van gezien in onze voorgaande les.
But God determined to find another man to be king.
Maar God, die zou ervoor zorgen dat er een andere koning zou komen.
A man after God's own heart.
Een mens, waarlijk naar Gods hart.
He sent the prophet Samuel to the house of Jesse.
Hij zond Samuel naar het huis van Jesse.
He said, I have selected a king for myself among his sons.
En God zei, ik heb een koning gekozen van zijn zonen.
Jesse had 7 or 8 sons.
Jesse had 7 of 8 zonen.
Which one would be the new king?
Welke zou de nieuwe koning worden?
Verse 6. Came about when they entered.
Which chapter?
Chapter 16, I'm sorry.
Chapter 16, verse 7.
Samuel comes into the house.
Samuel komt het huis binnen.
In verse 6.
En in vers 6.
Apparently the sons come in.
Dan komen de zonen ook binnen.
Then it came about when they entered.
Toen ze binnenkwamen.
That he looked at Eliab and thought, surely the Lord's anointed is before him.
Toen zag hij Eliab en hij dacht, zeker, dit is degene die de Heer heeft gezalfd.
Eliab must have been a fine looking young man.
Eliab zal waarschijnlijk wel een goed uitziende jonge man geweest zijn.
Probably just looked like a leader.
Die eruit zag als een leider.
Good stature and posture.
Een grote persoonlijkheid met een goed postuur.
No giant warts. No giant warts.
Geen brat op zijn gezicht.
The Lord said to Samuel.
En de Heer zei tot Samuel.
Verse 7.
In vers 7.
Do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him.
Let niet op zijn voorkomen, noch op zijn reizige gestalte, want ik heb hem verworpen.
For God sees not as man sees.
Het komt immers niet aan op wat de mens ziet.
For man looks at the outward appearance.
De mens toch ziet aan wat voor ogen is.
But the Lord looks at the heart.
Maar de Heere ziet het hart aan.
In Luke chapter 16.
In Lucas hoofdstuk 16.
Verse 14.
En vers 14.
Lucas mentioned that the Pharisees were lovers of money.
Lucas heeft ons verteld dat de Farizeeën liefhebbers waren van het geld.
But you may remember Paul could talk about Pharisees.
En je weet ook dat Paulus over de Farizeeën heeft gesproken.
And you could say they represented the strictest sect of their religion.
En daar kunnen we van zeggen dat de Farizeeën een van de strikte mensen waren van hun dagen.
Pharisees had a reputation for being very religious.
De Farizeeën hadden een reputatie om zeer religieus te zijn.
Luke chapter 16, verse 15.
Lucas hoofdstuk 16, vers 14.
Jesus says to these people.
Jezus zei tegen deze mensen.
Who were lovers of money.
Die geldzuchtig waren.
But had a reputation for being very religious.
Maar ook de reputatie hadden om zeer religieus te zijn.
He said to them, You are they that justify yourselves.
Hij zeide tot hen, gij zijt het die uzelf rechtvaardigt.
In the sight of men.
Voor de mensen.
But God knows your hearts.
Maar God kent uw harten.
For that which is exalted among men is an abomination in the sight of God.
Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God.
We look at things outwardly.
Wij kijken naar de dingen aan de buitenkant.
We may think someone is really great.
En wij denken misschien van iemand dat het een geweldig persoon is.
But God sees his heart.
Maar God kijkt naar het hart.
And in the day of judgment,
en in de dag van het oordeel.
It is our hearts that God will see.
Het is onze harten die God zal zien.
Revelation chapter 2.
In hoofdstuk 2 van Openbaring.
In his message to the angel of the church at Thyatira.
Aan zijn boodschap aan de gemeente van Thyatira.
In verse 23 of Revelation 2.
In vers 23.
After having mentioned this prophetess called Jezebel.
Nadat hij deze profetes heeft genoemd, genaamd Jezebel.
Who was a wicked influence.
Die een zeer verkeerde invloed was.
The Lord says in verse 23.
De Heere zei in vers 23.
I will kill her children with death.
Ik zal haar kinderen ombrengen door de dood.
And all the churches shall know.
En al de gemeentes zullen weten.
That I am he that searches.
Dat ik degene ben.
The kidneys and the hearts.
Die onderzoekt de nieren en de harten.
I don't know how the Dutch translates it.
Ik weet niet hoe het Nederlands dit vertaalt.
You all know.
Jullie weten het.
Because you just heard it.
Omdat je het net gehoord hebt.
A lot of translations obscure the meaning.
Verschillende vertalingen die maken die vertalen dit niet helemaal zuiver.
Because kidneys and hearts don't mean anything to us today.
Omdat harten en nieren eigenlijk voor ons niet veel betekenen.
In the same way they meant something to people then.
Op dezelfde wijze dat het in die dagen voor de mensen wel iets betekent.
We do talk about feeling something in our hearts.
Wij spreken over onze gevoelens in ons hart.
They felt things in their kidneys.
Zij voelden dingen in hun nieren.
Whether that makes sense to you or not.
Maar goed. Dus kijk, betekent dat wat voor ons als wij die uitspraak gebruiken?
The kidneys were thought of as the place of emotions.
De nieren werd toen gedacht als de plaats van gevoelens.
And the heart was the mind.
En het hart was het verstand.
And Jesus is saying,
en Jezus zegt,
I am the one who searches your hearts and your kidneys.
Ik ben degene die je harten onderzoekt en jullie nieren.
Your minds and your feelings.
Je gedachten en je emoties en gevoelens.
He looks deep within us.
Hij kijkt heel diep.
He judges the inner man.
Hij veroordeelt of oordeelt de innerlijke mens.
Paul talks about the inner man in 2 Corinthians.
Paulus spreekt over de innerlijke mens in 2 Korinthe.
2 Corinthians chapter 6.
2 Korinthe hoofdstuk 6.
Verse 16.
Vers 16.
Wherefore we faint not, but though our outward man is decaying, yet our inward man is renewed day by day.
Okay, chapter 6.
Chapter 6, 2 Corinthians chapter... I'm sorry, 2 Corinthians chapter 4.
Okay, I was in 6 and I thought...
I think I said 6. 2 Corinthians chapter 4.
Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, wordt nochtans de inwendige vernield van dag tot dag.
That's verse 16.
Dat is vers 16.
Our outward man is decayed.
Onze uiterlijke mens die vergaat.
Peter? Your outward man is decaying.
Je uiterlijke mens die vergaat.
You're not in as good a shape as you were 10 years ago.
10 jaar geleden was je in een betere gestalte dan nu.
And 10 years from now it will be worse.
En over 10 jaar wordt het nog minder.
Paul? Every one of us.
Iedereen van ons.
Says 2 Corinthians chapter 4.
2 Korinthe hoofdstuk 4.
En vers 16.
En vers 16.
2 Corinthians.
2 Korinthe, sorry.
Chapter 4.
Hoofdstuk 4.
En vers 16.
Vers 16.
Let's read it again.
Laten we het opnieuw lezen.
Wherefore we faint not.
Daarom vertragen wij niet.
But though our outward man is decaying.
Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt,
yet our inward man is renewed day by day.
Wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag.
All right. If our outward man is decayed,
als ons uiterlijke mens vergaat,
we can take courage because the inward man is being renewed.
Kunnen we bemoedigd worden, want de innerlijke mens die wordt vernieuwd.
This body is a shell.
Het lichaam wat we hebben is alleen maar een buitenkant.
I live in it.
Ik leef in die buitenkant.
And I can be growing even if my body is decaying.
En mijn innerlijke kan groeien ondanks dat mijn uiterlijke vergaat.
Chapter 5.
Hoofdstuk 5.
Verse 1.
Vers 1.
Paul called this body a house or a tabernacle.
Paulus benoemt ons huis als een tabernakel.
A tent, a building.
Een tent, een gebouw.
Verse 1 says, for we know that if the earthly house of our tabernacle be dissolved,
want wij weten dat als onze aardse huis van deze tabernakel afgebroken wordt,
we have a building from God,
wij een gebouw van God hebben,
a house not made with hands,
een huis wat niet met handen gemaakt wordt,
eternal,
maar eeuwig,
in the heavens,
in de hemelen.
We don't expect to go to heaven with these bodies.
Wij verwachten niet dat we naar de hemel gaan met dit lichaam.
Some of us are real happy about that.
Sommigen zijn daar heel blij mee.
This body is decaying.
Dit lichaam vergaat.
But there's a new body waiting for us.
Maar er is een nieuw lichaam wat ons opwacht.
Verse 2.
Vers 2.
Verily in this we groan.
Want ook in deze zuchten wij.
Longing to be clothed upon with our habitation which is from heaven.
Terwijl wij verlangen met onze woning die uit de hemel is overkleed te worden.
We should desire that new body.
Wij moeten dat nieuwe lichaam, daar moeten we naar verlangen.
Verse 3.
Vers 3.
If so be that being clothed, we shall not be found naked.
Als wij ook bekleed en niet naakt bevonden worden.
Here's, I am in this body.
Ik zit in dit lichaam.
I need a body.
Ik heb een lichaam nodig.
I don't want to be found naked.
Ik wil niet naakt zijn.
This body is decaying.
Dit lichaam vergaat.
When this body's gone,
als dit lichaam vergaat,
I can be naked.
Dan zou ik naakt zijn.
My spiritual man,
mijn geestelijke
man,
mens,
inner man,
mijn innerlijke mens,
won't have a body.
Zal geen lichaam hebben.
But there's a new one.
Maar er is een nieuwe.
One in heaven.
Eén in de hemel.
Designed for heaven.
Die gemaakt is voor de hemel.
Verse 6.
Vers 6.
I'm sorry, verse 5.
Vers 5.
Verse 4.
Vers 4.
For indeed we that are in this tabernacle do groan.
Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten bezwaard.
Being burdened.
Aangezien wij niet ontkleed.
Not for that we would be unclothed.
Maar overkleed willen worden.
But that we would be clothed upon.
Opdat het sterfelijke door het leven verzwonden wordt.
That what is mortal may be swallowed up of life. Thank you. When is what is mortal swallowed up of life?
Can I say that again?
When is this mortal swallowed up of life?
Wanneer zal dit sterfelijke onsterfelijkheid aan de?
Paul explains that in 1 Corinthians 15.
Paulus die legt dat uit in 1 Corinthians 15.
It's in the resurrection.
Het is in de opstanding.
The last day.
De laatste dag.
When Jesus comes again.
Wanneer Jezus terugkomt.
And those who are dead are raised.
En degenen die dood zijn, die zullen opstaan.
Those who are still alive are changed.
Degenen die dan nog leven, die zullen veranderd worden.
And they all get that new body.
En die zullen allemaal een nieuw lichaam krijgen.
For heaven.
Voor de hemel.
A couple of interesting thoughts.
Een aantal interessante punten.
One is that between the time we die.
Het eerste is dat tussen de tijd dat we sterven.
Assuming we die before the Lord comes.
In oogenschouw nemen dat we sterven voordat Jezus terugkomt.
Between the time we die and the coming of the Lord,
tussen de tijd en de tijd dat Jezus terugkomt,
we are naked.
Zullen we naakt zijn.
This body is gone.
Want dan is ons lichaam weg.
And we don't yet have that new one.
En we hebben nog niet het nieuwe lichaam.
But the thing that I want you to notice for our study today,
maar het punt wat ik zie dat je wil begrijpen,
we need a body.
We hebben een lichaam nodig.
God has given us a body in this life.
God heeft ons een lichaam gegeven nu.
That is suitable for this life.
Dat gemaakt is voor dit leven.
And he has a body for us in heaven.
Maar hij heeft ook een lichaam gemaakt voor in de hemel.
That will be suitable for that life.
dat wil dat goed is om daar ook te wonen.
So my inner man,
dus mijn innerlijke mens,
in this life dwells in a body,
in dit leven heb een lichaam,
designed by God,
wat door God gemaakt is,
a gift from God,
een gave van Hem,
suitable for this life,
voor dit leven.
So here I am, my inner man.
Dus hier ben ik met deze innerlijke mens.
And it needs to be something that is approved of God.
En het heeft iets nodig wat door God goedgekeurd wordt.
But if my inner man, if I am what I ought to be inwardly,
maar die innerlijke mens,
I ought to treasure the body God has given me.
Moet ik het lichaam wat ik nu heb gekregen, moet ik met dankbaarheid ontvangen.
For this life.
Voor dit leven.
2 Corinthians chapter 7.
2 Korinthe hoofdstuk 7.
Vers
1.
In English it says, having therefore these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God.
We lezen daar wij nu deze belofte bezitten, geliefde, laten wij ons reinigen van alle bezoedeling des vleeses en des geestes, en zo onze heiligheid volmaken in de vreze Gods.
Flesh pertains to the outward body.
Vlees heeft te maken met ons uiterlijke lichaam.
Spirit pertains to the inner man.
Het geestelijke heeft te maken met onze innerlijke mens.
God is concerned about both.
God die is bezorgd om beide.
1 Corinthians chapter 6.
1 Korinthe hoofdstuk 6.
Verses 18 through 20.
Vers 18 tot 20.
Paul is warning against fornication.
Paulus die waarschuwt ons tegen hoererij.
Some people had the idea.
Sommige mensen dachten,
if their inner man was okay,
als hun innerlijke mens goed was,
it didn't really matter what the outer body did.
Dat maakte het eigenlijk niet uit wat de uiterlijke mens
deed. Outer body could commit fornication.
Ons uiterlijk lichaam kan hoererij plegen.
That's just the outer body.
Want dat is alleen maar het uiterlijke lichaam.
Paul says,
maar Paulus zegt,
starting in verse 18,
beginnend in vers 18,
flee fornication.
Vliet de hoererij.
Apparently the Corinthians thought,
waarschijnlijk dachten de mensen in Korinthe,
every sin that a man does is without the body.
Elke zonde die een mens doet is buiten het lichaam.
That is,
dat is,
sin doesn't have anything to do with my body.
Zonde heeft niks te doen met mijn lichaam.
Paul says,
maar Paulus zegt,
he that commits fornication sins against his own body.
Die hoererij pleegt, die pleegt zonde tegen zijn lichaam.
Verse 19.
Vers 19.
Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit which is in you?
Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont?
Which you have from God.
Die gij van God ontvangen hebt.
So this body,
dus dit lichaam,
is a temple of the Holy Spirit.
Is een tempel van de Heilige Geest.
God dwells with us.
God die is in ons, woont
and
in ons.
Says,
en dan zegt hij,
you are not your own.
Je bent niet van jezelf.
You were bought with a price.
Je bent gekocht met een prijs.
Glorify God therefore in your body.
Verheerlijk God in je lichaam.
God sees our hearts.
God ziet onze harten aan.
But he calls upon us to use our bodies.
Maar hij vraagt ook om onze lichamen te gebruiken.
In a way that glorifies God.
Op een manier dat God verheerlijkt.
The inner man is the source of the actions done by the outer body.
De innerlijke mens is de bron van de daden die de uiterlijke mens doet.
Matthew chapter 12.
Matthäus hoofdstuk 12.
Verses 34 and 35.
Vers
34
en
35. You offspring of vipers.
Andere
gebroed.
Hoe kunt gij die slecht zijn iets goeds zeggen?
Out of the abundance of the heart, the mouth speaks.
Want uit de overvloed des harten spreekt de mond.
If I angrily curse someone,
als ik in boosheid iemand vervloek,
where did that come from?
Waar komt dat vandaan?
Came from my heart.
Het komt van mijn hart.
Came from the inner man.
Het komt van de innerlijke mens.
Verse 35.
Vers 35.
The good man out of his good treasure brings forth good things.
Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort.
The evil man out of his evil treasure brings forth evil things.
En een slecht mens uit zijn boze hart boze dingen.
What we say comes from within.
Wat we zeggen komt van ons innerlijk.
Matthew chapter 15.
Matthäus hoofdstuk 15.
Jesus' disciples have been criticized.
De discipelen van Jezus worden bekritiseerd.
Because of some outward ritual.
Omdat ze bepaalde uiterlijke dingen niet deden.
That they did not observe.
Die ze niet deden.
They didn't wash their hands.
Ze wasten hun handen niet.
Before they ate.
Voordat ze gingen eten.
According to the rules of the Jews.
Volgens de overleveringen van de Joden.
Matthew chapter 15.
Matthäus 15.
Verse 17.
Vers 17.
Matthew 15, 17.
Matthäus 15, vers 17.
Jesus says.
Waar Jezus zegt.
Do you not perceive that whatsoever goes into the mouth passes into the belly and passes out into the dry?
Begrijpt gij niet dat al wat de mond binnengaat in de buik komt en te zijner plaatse verdwijnt?
But the things which proceed out of the mouth come forth out of the heart and they defile the man.
Maar wat de mond uitgaat komt uit het hart. En dat maakt de mens onrein.
And what kinds of things come out of the heart?
En wat voor soort dingen komen uit ons hart?
Verse 19.
Vers 19.
Out of the heart comes forth evil thoughts.
Boze overleggingen.
Murders.
Moord.
Adulteries.
Echtbreuk.
Fornication.
Hoererij.
Thefts.
Diefstal.
False witness.
Leugenachtige getuigenissen. Godslasteringen.
These are the things which defile the man.
Dat zijn de dingen die een mens onrein maken.
But to eat with unwashed hands defiles not the man.
Maar het eten met ongewassen handen maakt een mens
sin
niet onrein.
Sin comes from the heart.
Zonde komt uit het hart vandaan.
But it affects what our body does.
Maar het heeft een effect op wat ons lichaam doet.
Out of the heart I'm led to commit fornication.
Uit ons hart komt hoererij vandaan.
And then I use my body to do that.
Maar dan gebruik ik mijn lichaam om dat te doen.
That's what Jesus is saying.
Dat is waar Jezus over spreekt.
So there's a relationship between the inner man and the outer man.
Dus er is een relatie tussen onze innerlijke en onze uiterlijke mens.
Do we think of the inner man or the outer man as that which makes us attractive?
Denken we aan onze innerlijke mens of aan onze uiterlijke mens wat ons bewonderingswaardig maakt?
There's a relation between the two.
Er is een relatie tussen de twee.
It says something about my inner man.
Het zegt iets over mijn innerlijke mens.
How I answer that question.
Hoe ik die vraag beantwoord.
1 Peter chapter 3.
1 Petrus hoofdstuk 3.
I want you to think about the context here.
Ik wil dat je denkt aan de context van deze woorden.
Peter is talking about being a light in this world.
Petrus heeft het over om een licht te zijn in deze wereld.
Being a positive influence.
Om een positieve invloed te zijn.
Like we discussed in the previous lesson.
Waar we het in de vorige les over gesproken hebben.
In order to be a positive influence, we must conduct ourselves appropriately in the eyes of others.
Om een goede invloed te zijn, moeten wij ons doen op een goede manier vervullen.
We can't be seen as rebellious.
We kunnen niet gezien worden als opstandig.
So we have to be submissive.
Dus we moeten onszelf onderwerpen.
It's 1 Peter.
1 Petrus.
Chapter 3.
Hoofdstuk 3.
I'm sorry, chapter 2.
Hoofdstuk 2.
I could tell chapter 1.
1 Petrus. Hoofdstuk 2.
Chapter 2. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2.
1 Petrus hoofdstuk 2.
Verse 13.
Vers 13.
He says, we're to be subject to the ordinance of man.
Onderwerp u aan alle menselijke instellingen.
We have to submit to civil government.
We moeten ons onderwerpen aan de regering.
Verse 18.
Vers 18.
He says we need to submit to masters if we are servants.
Daar staat geschreven: gij huisslaven, wees in alle dingen uw in alle vrezen uw meesters onderdanen.
Chapter 3 verse 1.
Hoofdstuk 3 vers 1.
Wives need to submit to their husbands.
Evenzo vrouwen, wees uw mannen onderdanig.
In each of these areas of submission,
in elke van deze gebieden van onderwerping,
a Christian has an opportunity.
Een christen heeft de mogelijkheid
to either be an example of obedience,
om een voorbeeld te zijn tot gehoorzaamheid,
or a bad example of rebellion,
of een verkeerd voorbeeld tot van ongehoorzaamheid.
Look at 1 Peter chapter 3, verse 1.
Kijk naar 1 Petrus hoofdstuk 3, vers 1.
In like manner, you wives, be in subjection to your own husbands.
Op gelijke wijze, vrouwen, wees uw mannen onderdanig.
That even if any obey not the word, they may without the word be gained by the behavior of their wives.
Opdat ook indien sommigen aan het woord niet gehoorzaam zijn, zij door de wandel hun vrouwen zonder woorden gewonnen worden.
I have known many Christian women.
Ik heb vele christelijke vrouwen gekend.
Who had husbands who were not Christians.
Die mannen hadden die geen christen waren.
And the woman could not tell her husband.
En de vrouw kon haar man niet vertellen.
What he needed to do to be saved.
Wat hij moest doen om behouden te zijn.
He would not hear it from her.
Omdat hij daar niet naar wilde luisteren.
But Peter says,
maar Peter zegt.
You may be able to bring him to Jesus Christ.
Je bent waarschijnlijk mogelijk om hem tot Jezus te brengen.
Without a word.
Zonder woorden.
Not by beating him over the head with the Bible.
Niet bij hem over het hoofd te slaan met de Bijbel.
But by your good behavior.
Maar door je leven.
By your chaste behavior.
Bij je reine en godvrezende wandel.
By being submissive to him.
Door jezelf aan hem te onderwerpen.
Women have found they gain great influence with their husbands doing that.
Vrouwen hebben gezien dat ze een hele grote invloed hebben op hun mannen.
So he goes on.
Dus hij gaat verder.
In verse 2.
In vers 2.
Talking about the husband now.
Daar spreekt hij over de man.
Beholding your chaste behavior coupled with fear.
Doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken.
He notices these things.
Wie ziet deze dingen?
And in verse 3.
En dan in vers 3.
Peter talks about the adorning of such a woman.
Dan heeft Paulus het over het de kledij van deze vrouw.
Here's where we talk about what makes us attractive.
Hier is wat we zien wat ons werkelijk
what adorns us.
Wat ons werkelijk
makes us attractive.
Kleed, wat ons werkelijk attract. Wat ons werkelijk aantrekkelijk maakt. Thank you.
Okay. Vers 3. Speaking of the woman.
Sprekende over de vrouw.
Whose adorning, let it not be the outward adorning of braiding the hair and wearing jewels of gold or putting on apparel.
Uw sieraad, zij niet uitwendig, het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden.
But let it be the hidden man of the heart.
Maar de verborgen mens uw harten.
In the incorruptible apparel of a meek and quiet spirit.
Met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest.
Which is in the sight of God of great price.
Die kostbaar is in de ogen van God.
Now certainly Peter is not saying don't wear clothes.
Nou, Petrus zegt niet tegen deze vrouw om geen kleding te dragen.
But what is it that makes us attractive?
Maar wat is het wat haar aantrekkelijk maakt?
It's the inward adornment.
Het is de innerlijke kledij.
The meek and quiet spirit.
De stille en godvrezende geest.
Verse 5.
Vers 5.
After this manner aforetime the holy women also who hoped in God adorned themselves.
Want aldus tooiden zich ook wel eer de heilige vrouwen die hoopten op God onderdanig aan haar mannen.
Is he talking about they're adorning themselves by the particular types of clothes they wore?
Heeft hij het nu over de kledij die zij droegen?
Or is he talking about how they behave?
Of heeft hij het over hoe zij zichzelf gedraagden?
Well, he continues.
En zo gaat hij verder.
Being in subjection to their own husbands.
Onderdanig aan haar mannen.
And then he gives an example.
En dan geeft hij een voorbeeld.
As Sarah obeyed Abraham.
Zoals Sarah Abraham gehoorzaamde.
Calling him Lord.
En hem Heer noemde.
Whose children you now are if you do well and are not put in fear by any terror.
En haar dochter zijt gij als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen.
Sarah is an example of somebody who made herself attractive.
Sarah is een voorbeeld van iemand die zichzelf aantrekkelijk maakt.
She adorned herself.
Ze kleedde haarzelf wel.
How did she do it?
Hoe deed ze dat?
By calling her husband Lord.
Door haar man Heer te noemen.
In other words,
in andere woorden,
by being submissive to her husband.
Door aan haar man gehoorzaam te zijn.
Do you see in this passage the relationship between the inner man and the outward?
Zie je in deze passage de connectie tussen de innerlijke en de uiterlijke mens?
Let me develop the thought just a little bit more.
Laten we dit wat meer doorgronden.
Turn over to 1 Timothy chapter 2.
Kijk eens naar 1 Timotheus hoofdstuk 2. 1 Timotheus hoofdstuk 2.
1 Timothy chapter 2 and verse 9.
In 1 Timotheus hoofdstuk 2 vers 9.
Verses 9 and 10.
Verse 9 and 10.
In like manner that women adorn themselves in modest apparel.
Evenzo dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht.
With shamefastness and sobriety.
Zedig en ingetogen.
Not with braided hair, gold or pearls or costly raiment.
Niet met haarvlechten en goud of palen en kostbare kleding.
But,
maar,
which becomes women professing godliness through good works.
Zo immers betaamt het vrouwen die voor haar godsvrucht uitkomen door goede werken.
Let her make herself attractive through good works.
Laten we onszelf aantrekkelijk maken door goede werken.
Again, he's obviously not saying she shouldn't wear clothes.
Opnieuw, hij zegt niet dat ze geen kleding mag dragen.
But what is it that makes her attractive?
Maar wat is het wat haar aantrekkelijk maakt?
Well, it's that inner person.
Het is die innerlijke mens.
The character of the inner person.
Het karakter van die innerlijke vrouw.
So now let's explain how the inner person affects the outward physical appearance.
Dus daaraan zien we hoe het innerlijke het uiterlijke beïnvloedt.
It doesn't affect things over which we have no control.
Het gaat niet over dingen waar we geen controle over hebben.
If I'm tall, I'm tall.
Als ik lang ben, dan ben ik lang.
If I'm short, I'm short.
Als ik kort ben, dan ben ik kort.
And whatever my inner man is not going to change that.
En wat mijn innerlijke mens ook maar mag zijn, ik word er niet langer of korter door.
But people say something about their aspirations in the way they dress.
Maar mensen zeggen iets over hun ware verlangens in de way, in de manier dat zij zichzelf kleden.
If somebody admires a rock star and the drug culture associated with it.
Als iemand een of andere sportster zeer waardeert.
That person will likely emulate, copy the style of dress of the rock star.
Dan zal hij waarschijnlijk dezelfde kleding proberen te dragen als deze sportster.
If somebody aspires to be rebellious.
Als iemand wil rebelleren.
That person will dress in such a way to say, look at me, I'm rebellious.
Dan zal hij waarschijnlijk zichzelf op een manier gaan kleden en daarmee zeggen van kijk eens naar mij.
If somebody aspires to be a great football player.
Als iemand een hele goede voetballer wil zijn.
He may wear a jersey with the number of his favorite football player.
Dan gaat hij een shirt dragen en een broekje van zijn favoriete speler.
And buy the products advertised by his favorite football player.
En hij zal de producten gaan kopen die zijn favoriete voetbalplayer speler ook hebben.
If someone aspires to be rich and famous like a movie star.
Als iemand heel graag beroemd wil zijn als een filmacteur.
Then however that movie star dresses.
Op welke manier deze acteur zichzelf dan kleedt.
However that movie star wears his or her hair.
Op welke manier hij of zij haar haar draagt.
That's what this person will do.
Dat zal deze persoon ook gaan doen.
If my inward man aspires to be like God.
Als mijn innerlijke mens als God wil zijn.
If my inward man aspires to be righteous.
Als mijn innerlijke mens waarlijk rechtvaardig wil zijn.
If my inner man aspires to be morally pure.
Als mijn innerlijke mens waarlijk moreel puur wil zijn.
Sexually pure.
Seksueel rein.
Humble.
Nederig.
How am I going to dress?
Hoe zal ik mezelf kleden?
Am I going to dress flamboyantly?
Zal ik mezelf dan op een hele weelderige manier gaan kleden?
Am I going to dress in such a way that when I walk into a room.
Zal ik dan mezelf op een manier gaan kleden wanneer ik een kamer binnenloop?
My dress just shouts, I'm here!
Mijn hele kleding zegt van kijk eens, hier ben ik.
Does that sound like somebody who aspires to humility?
Klinkt dat als iemand die graag nederig wil zijn?
If I aspire to sexual purity.
Als ik graag iemand wil zijn die seksueel rein wil zijn.
Am I going to dress in such a way to call attention to my sexuality?
Zal ik dan mezelf gaan kleden op een manier die aandacht vestigt op mijzelf?
My sexuality is for my spouse.
Mijn seksualiteit is voor mijn man of voor mijn vrouw.
Should it be for everyone else?
Zou mijn seksualiteit voor iemand anders moeten zijn?
Should a woman wear a skirt with a slit all the way up to here?
Zou een vrouw een rok moeten dragen met een slit die helemaal tot hier komt?
Or a neckline cut down like this.
Of een shirt waarin het helemaal doorgesneden is tussen de borsten.
If she does that, it's because of what she aspires to project.
Als ze dat doet, dan zal dat zijn omdat ze zichzelf aantrekkelijk wil maken.
She may be wanting to say, I'm sexually available.
Ze wil eigenlijk misschien ook zeggen, ik ben verkrijgbaar.
Or she may just be wanting to say,
of ze wil misschien zeggen,
I'm like the movie star who dresses this way.
Ik ben zoals de acteur die op deze manier kleedt.
Or I'm like my friends who dress this way.
Of ik wil zoals mijn vrienden zijn die op deze manier kleden.
But she's not saying,
maar wat ze niet zegt,
I'm trying to look like a person who is chaste and pure.
Ik probeer te zijn als een persoon die met een stille en oprechte geest leeft.
On the airplane, Libby and I were on.
Op het vliegtuig waar Libby en Jeff op zaten.
There was a movie.
Daar was een film.
There was a character in the movie.
Daar was een karakter in deze film.
A man.
Een man.
Who was supposed to be sexually desirable.
Die ervoor uit moest komen dat hij seksueel verkrijgbaar was.
And the thing was,
en het punt was,
he didn't have a shirt on.
Hij had helemaal geen shirt aan.
And the main character in the movie,
en de meest belangrijke persoon in de film,
and his wife, the other main character,
en zijn vrouw,
the man kept telling the man without a shirt, put a shirt on.
De man die geen shirt aan had, van de hoofdpersoon, de man werd verteld dat hij zijn shirt aan moest trekken.
He felt very uncomfortable.
Omdat hij erg oncomfortabel was.
Having his wife,
om zijn vrouw daar te hebben.
In the presence of this man,
en een andere man.
Without a shirt.
Die helemaal geen shirt aan had.
Well, sometimes we tell ourselves, it doesn't matter.
Soms vertellen we onszelf dat het helemaal niks uitmaakt.
Well, the people who made that movie thought it mattered.
Maar de mensen die die film gemaakt hadden, dachten van wel.
They just thought it was okay.
Ze dachten dat het okay was.
And this world understands sexual messages.
En deze wereld begrijpt seksuele boodschappen.
They just think it's okay.
Ze denken dat het allemaal goed is.
To be sexually available to whomever.
Om seksueel verkrijgbaar te zijn voor iedereen.
And to send that message in the way we dress.
En om die boodschap te zenden op de manier als we onszelf kleden.
Inwardly, if we are what we ought to be.
Innerlijk, als we werkelijk zijn wie we moeten zijn.
It will be reflected in how we clothe our outward body.
Zal dat reflecteren in onze kleding.
Another idea.
Een ander principe.
My outward appearance will show respect for God's order.
Say that again.
Will show respect for God's order.
Mijn uiterlijk, dat zal ook gericht zijn op het respecteren van de orde van God.
Regarding male and female identities.
Als het gaat over mannen, mannelijke en vrouwelijke identiteit.
God has given men one role and women another role.
God heeft de man een rol gegeven en de vrouw ook een rol.
He expects us to honor those roles.
Hij vraagt, hij verlangt van ons dat we die rollen respecteren.
In the society we live in today.
In de maatschappij waarin we vandaag leven.
It's popular among many.
Is het zeer populair bij de meesten.
To say there's no difference between men and women.
Om te zeggen dat er geen verschil is tussen man en vrouw.
That's foolish.
En dat is helemaal verkeerd.
Men and women are different.
Vrouwen en mannen zijn verschillend.
There was a psychologist in New York.
Er was een wetenschapper in New York.
I think his wife was also a psychologist.
Zijn vrouw was ook een psycholoog.
They were very worldly people.
Ze waren zeer wereldse mensen.
They were committed to the idea there is no difference between a man and a woman.
Ze waren overtuigd van het principe dat er geen verschil was tussen man en vrouw.
They had children.
Ze hadden kinderen.
They were going to raise their children that way.
Ze wilden hun kinderen op die manier opvoeden.
They had daughters.
Ze hadden dochters.
They were going to avoid stereotyping gender.
En ze wilden compleet tegengaan het vrouwelijke van hun dochters.
So they gave their daughters little dump trucks.
Dus ze gaven hun dochters auto's waar ze zand.
Toy trucks.
Waar ze zand in konden doen en die ze konden kiepen.
I got that. They were not going to give their daughters baby dolls.
En ze wilden hun dochters geen poppen geven.
The man came to realize he was wrong about gender roles.
De man realiseerde dat hij verkeerd zat over de rollen.
When he saw his daughters,
toen hij zag dat zijn dochters
carrying around the little toy trucks wrapped in baby blankets.
Hun uitertjes gingen ronddragen in dekens.
There's just a difference between boys and girls.
Dat is gewoon een verschil tussen jongens en meisjes.
From the earliest stages.
Van het allereerste begin.
And parents who have both boys and girls see it.
En ouders die jongens en meisjes hebben, die weten dat.
From the earliest stages.
Van het allereerste begin.
God expects us to honor those differences.
God wil dat we die rollen respecteren.
Turn to 1 Corinthians 11.
1 Korinthe hoofdstuk 11.
Verses 14 and 15.
Vers 14 en 15.
This is the passage we mentioned last time.
Dit is de passage waar we gisteren over spraken.
Where Paul talks about a woman's head being covered.
Waar Paulus erover spreekt dat het hoofd van een vrouw bedekt moet zijn.
And there are difficult things in this chapter.
En er zijn een aantal moeilijke dingen in deze passage.
But whatever one thinks of this chapter.
Maar wat iemand ook maar denkt over deze passage.
Look at verse 14 and 15.
Kijk eens naar vers 14 en 15.
Doth not even nature itself teach you that if a man have long hair, it's a dishonor to him?
Leert de natuur zelf u niet dat indien een man lang haar draagt, dit een schande voor hem is?
But if a woman have long hair, it is a glory. To her.
Doch dat indien een vrouw lang haar draagt, dit een eer voor haar is.
For her hair is given her for a covering.
Immers het haar is haar tot een sluier gegeven.
Who do you suppose gave her her hair?
Wie denk je dat haar haar hebt gegeven?
Now, a man can grow his hair long.
Een man kan zijn haar ook lang laten groeien.
But this passage talks about a distinction between genders.
Maar deze passage heeft het over een onderscheid als het op man en vrouw aankomt.
It's a dishonor for a man to have long hair.
Het is een oneer voor een man om lang haar te hebben.
It's a glory for a woman to have long hair.
Het is een glorie voor een vrouw om lang haar te hebben.
My inner man is what it ought to be.
Als mijn innerlijke mens waarlijk is wat hij moet zijn,
I will honor this gender distinction.
Dan zal ik deze rollenverschillen respecteren.
Many lesbians make a point of dressing like men.
Lesbiennes die kleden vaak op een manier als een man.
And they'll wear very short hair.
En ze hebben erg kort haar.
They are consciously
ze zijn de hele tijd
rebelling against the roles that God has given to men and women.
De hele tijd zetten ze zich op tegen de rollen die God hen heeft gegeven.
The inner man has their corrupt inner man has affected their outer appearance.
Hun innerlijke wat corrupt is, dat laten ze zien aan de buitenkant.
What time am I supposed to be done? Why don't you tell me real quick. Six? Okay. I'm going to take just a couple of minutes here. A couple of minutes.
An aantal minuten. You take your time.
I want to talk just a little bit more about outward appearance and sexual purity.
We willen nog even wat nadenken over ons uiterlijk en seksuele reinheid.
Clothing for the sake of modesty is learned.
Kleding voor het principe van
for the sake of modesty, for the sake of sexual purity, is learned.
Okay, say it.
Clothing.
Say it all over.
Clothing.
Kleding.
For the purpose.
Om voor het doel.
Of covering oneself.
Om onszelf te bekleden.
To be discreet and modest.
Om oprecht te zijn en ja, oprecht
is learned,
wordt geleerd,
is not something we have by nature.
Is iets wat we door onze eigen natuur niet noodzakelijkerwijs hebben.
I see a young man back there.
Ik zie daar een jonge man in het.
My guess is,
mijn gedachte is,
he did not come out wearing clothes.
Dat hij niet uit de moederschoot gekomen is met kleding aan.
He came out without any clothes on.
Hij is eruit gekomen zonder kleding.
And my guess is,
en mijn gedachte is,
that when he was born,
toen hij geboren is,
he did not come out screaming, give me some clothes!
Zei hij ook niet van, hey, ik wil wat kleding.
Don't look!
Oh, kijk niet naar me.
When we are born,
als we geboren worden,
we have no inhibition about being naked.
Hebben we geen bewustzijn van het feit dat we naakt zijn.
Libby and I have four children.
Libby en Jeff hebben vier kinderen.
When they were really little,
toen ze klein waren,
in diapers,
nog in de luiers.
Sometimes they would get diaper rash.
Soms kregen ze van die rode plek op hun achterste.
So you know what we do?
En weet je wat we daaraan deden?
Take the diaper off.
We haalden de luier eraf.
Let the child run around naked.
En we laten het kind gewoon lekker naakt rondlopen.
Air dry.
Om de lucht er langs te laten gaan.
Just get a little air.
Gewoon wat lucht.
Clear up the diaper rash.
Om die rode plekken weg te halen.
And the child was so happy.
En het kind was zo blij.
Most parents have experienced this.
De meeste ouders hebben deze dingen ook gezien, ervaren.
You look outside.
Je kijkt naar buiten.
And there's your child naked in the front yard.
En daar is je kind in de voortuin, helemaal naakt.
Child didn't care.
Het kind, die is er zich helemaal niet van bewust.
My guess is,
mijn gedachte is,
not one of us in this room,
niet een enkele van ons in deze ruimte,
would want to walk outside naked right now.
Wil naar buiten gaan en naakt rondlopen.
Where did we get that?
Waar hebben we dat vandaan?
We learned it.
Dat hebben we geleerd.
Should we learn it?
Zouden we dat moeten leren?
God's word teaches it.
Gods woord laat het ons
from
zien.
The very beginning.
Van het allerpilste begin.
After Adam and Eve sinned.
Toen Adam en Eva gezondigd hebben.
Genesis chapter 3.
Genesis hoofdstuk 3.
Verse 21.
Vers 21.
They had already clothed themselves a little bit.
Zij hadden zichzelf al een heel klein beetje gekleed.
But then God made them garments of skin.
Maar dan God maakt hen voor hen kleding.
Verse 21, chapter 3. Genesis.
En God maakte voor de mens en voor zijn vrouw klederen van vellen en bekleedde hen daarmede.
Exodus chapter 20 and verse 6.
Exodus 20 vers 6.
God is giving instructions about the Israelite worship.
God geeft instructies voor de Israëlieten.
It's actually verse 25.
Of which chapter?
Chapter 20.
Exodus 20.
And verse 25 and 26.
Vers 25 en 26.
Just verse 26.
Vers 26. Ook moogt gij niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen, opdat daarop uw schaamte niet zichtbaar wordt.
In English it says,
in Engels staat er,
Exodus 20, verse 26.
Exodus 20, vers 26.
You shall not go up by steps to my altar.
Je mag niet langs een trap naar mijn altaar opklimmen.
That your nakedness may not be exposed on it.
Opdat uw schaamte niet zichtbaar worden.
Why does the altar care?
Wat is het principe van het altaar?
If I have this long robe,
als ik een heel lang gewaad heb,
walking up the steps,
en ik ga die trap op.
The only one that can see up under my robe,
de enige die kan zien onder mijn kleed,
are the steps.
Zijn de treden van de trap.
They're not a person.
Maar dat is geen persoon.
Why do they care?
Waarom zouden zij ergens om geven?
This isn't for the sake of the steps.
Dit is niet voor de trappen geschreven.
This is for the sake of the people.
Dit is voor de mensen geschreven.
God is teaching them a couple of things.
God laat een aantal principes zien.
Reverence for God.
Respect voor God.
Through the things of God.
Door de dingen van God.
And understanding of the body as private.
En het begrijpen van ons lichaam wat privé-eigendom is.
If I show respect for someone,
als ik daar respect voor heb,
I'm not going to expose myself to them.
Dan zal ik dat ook niet laten zien.
If I'm going to show respect for God,
als ik respect voor God heb,
I'm not going to expose myself upon the things of God.
Say that again.
I'm not going to expose myself upon the things of God.
Dan zal ik mezelf niet laten zien op een manier die voor God niet aanvaardbaar is.
There's no tangible harm that comes from walking up steps.
Het principe van op een trap lopen alleen, dat heeft geen kwaad.
But there is a harm, there is value to educating the inner man.
Maar er wordt waarde gegeven aan onze innerlijke mens.
In keeping this law.
als we deze principes volbrengen.
Leviticus chapter 18.
Leviticus hoofdstuk 18.
Verses 7 and 8.
Vers 7 en 8. Leviticus 17, vers 7 en 8.
There are laws against sexual immorality.
Er zijn wetten voor seksuele reinheid.
In verse 7, the law is this.
We're talking Leviticus 17,
Leviticus
right?
18.
Or Leviticus 18, sorry.
Verse
Leviticus
7.
18, vers 7.
The law here is not to have sexual relations with your mother.
De wet is dat er geen seksuele gemeenschap mag zijn met iemands moeder.
But look at how that law is stated.
Maar kijk er eens naar hoe deze wet omschreven wordt.
It says you shall not uncover the nakedness of your father.
Er staat, gij zult de schaamte van uw vader niet ontbloten.
What does that mean?
Wat betekent dat?
Well, it explains.
Het wordt uitgelegd.
That is the nakedness of your mother.
De schaamte, dat is de schaamte van je moeder.
She is your mother.
Omdat ze je moeder is.
You are not to uncover her nakedness.
Je mag niet haar naaktheid ontbloten.
She belongs to her husband.
Zij behoort haar man toe.
She sexually belongs to her husband.
Zij behoort tot haar man op een seksuele manier.
Her nakedness belongs to her husband.
Haar naaktheid is van haar man.
It is not for everybody else.
Het is niet voor iedereen dan alleen haar man.
And so in stating this way.
Dus als het op deze manier omschreven wordt,
reinforces the idea,
dan laat het zien,
the body is private.
Het lichaam is privé.
There are numerous passages in the New Testament.
Er zijn heel veel passages in het Nieuwe Testament.
Where judgment against some city is announced.
Waar oordeel voor een bepaalde stad wordt weergegeven.
And God says, I am going to expose your nakedness.
En dan zegt God, ik ga jullie naaktheid laten zien.
Of a city.
Van een stad.
He's not talking about taking clothes off of anybody.
Dan heeft hij het niet over het principe om de kleding
He's
af te nemen.
He's talking about walls of the city being torn down.
Maar dan heeft hij het over de muren van de stad.
He's talking about the city becoming a disaster area.
Hij heeft het over de stad als dat het een rampplaats wordt.
But he uses that language.
Maar hij gebruikt dat taalgebruik.
I'll expose your nakedness.
Ik laat je naaktheid zien.
Because that says that you will be ashamed.
Omdat dat laat zien dat je beschaamd zal worden.
And in using that language repeatedly,
en om die taal opnieuw en opnieuw te gebruiken.
God reinforces the idea.
God laat zien opnieuw
that my body being exposed publicly should make me ashamed.
Dat als ik mijn lichaam laat zien op een onreine manier, dat het mij beschaamd maakt.
What I am saying is this.
Wat we hier zeggen is dit.
In all these various ways.
In al deze verschillende manieren.
God has been teaching us.
God is ons aan het leren.
The body is private.
Het lichaam is privé.
Just like we as parents.
Hetzelfde dat als wij als ouders
teach our children.
Onze kinderen leren.
The body is private.
Het lichaam is privé.
When my daughters were young,
toen zijn dochters jong waren,
I changed their diapers.
Heb ik hun luiers verschoond.
I sometimes gave them baths.
Ik heb hun mee in bad genomen.
Libby doesn't remember that I did it very often.
Ik heb het niet zo vaak gedaan misschien.
But I did it.
Maar ik heb het gedaan, soms.
But very early.
Maar zeer jong.
I began to do things like this.
Toen ben ik dingen gaan doen zoals deze.
If I walked into their room,
als ik hun kamer binnenging,
and my 3-year-old daughter was in her underwear,
en zijn 3-jarige dochter was alleen maar in haar underwear,
I would cover my eyes.
Dan sloot hij zijn ogen toe.
And say, oh, excuse me.
En ik zou zeggen, oh, sorry.
I didn't realize you weren't dressed.
Ik wist niet dat je niet aangekleed was.
And that taught them.
En dat heb ik hun iets geleerd.
They began to get the idea.
Ze begonnen te begrijpen.
And now they're adults.
En nu zijn ze ouder.
And they would be embarrassed to be seen in their underwear.
En nu zullen ze zeer beschamend zijn om alleen maar in hun onderbroek gezien te worden.
We teach that to our children.
We hebben dat onze kinderen geleerd.
God has taught this to us.
God heeft ons deze dingen
geleerd. Our inner man learns it.
Onze innerlijke mens die leert deze dingen.
And then it affects how we clothe our outer person.
En dan gaat het beïnvloeden hoe we onszelf kleden in onze uiterlijke mens.
Well, that's where we're going to stop.
Hier gaan we stoppen.
Thank you for your attention.
Dankjewel voor je tijd en aandacht. Vragen, gedachten.